Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
De vraag waarom de man eigenlijk de baas is, werd in de Meerpaal in Dronten in de Noordoostpolder door enige honderden vrouwelijke NVV-leden gesteld. Men kon er soms felle zelfkritiek horen.
Maar waarom zijn wij vrouwen zo vreselijk bang? Waarom menen we dat we niet net zoveel capaciteit hebben als de man? Menen we dat we het niet kunnen leren? Of dachten we soms dat het de man allemaal aan te waard komt? Laten we niet alleen praten over dat ze ons de plaats niet gunnen, maar laten we zorgen dat we klaar zijn om zo'n plaats te bezetten. En laten
er is veel veranderd sinds 1970, ook als het om de gelijkheid van man en vrouw gaat. Maar de emancipatie is nog lang niet voltooid. De top van het bedrijfsleven bijvoorbeeld wordt nog voornamelijk bestuurd door mannen. Alle streefcijfers, doelstellingen en ambities ten spijt. Bij partnerkantoren, die je bijvoorbeeld veel ziet in de advocatuur, is het verschil extra duidelijk te zien. In deze piramidestructuren stromen onderin meer vrouwen dan mannen in, maar naarmate de top dichterbij komt, verandert die balans. Hoe komt het dat die emancipatie in een groot deel van het bedrijfsleven achterblijft? En onder welke voorwaarden stoten vrouwen wel door dat glazen plafond? Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
Het zal niemand ontgaan zijn dat diversiteit een breed spelend thema is in de samenleving. Dat was in 2019 eigenlijk ook al een beetje aan de hand. En we zaten te brainstormen over wat kunnen we daar eigenlijk mee. Als we kijken naar een van de ecosystemen waar wij veel over schrijven, de Zuidas. Toen hebben we bedacht, we gaan een aantal prominente advocatenkantoren en accountsorganisaties gaan we enquêteren. Vragen, ja. Hoe staat het er eigenlijk voor? En dat hebben we toen gedaan. En dat heeft toen 4 jaar geleden een interessant beeld opgeleverd. En nu hebben we dat nog eens een keer herhaald.
Je hoort FD-journalist Joris Poolman. Samen met collega Lisa van der Velde deed hij de afgelopen tijd, net als in 2019, onderzoek naar diversiteit op de Amsterdamse Zuidas. Daarvoor keken ze niet alleen naar de man-vrouw verhoudingen in de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, maar ook naar de diversiteit in de veel grotere partnergroep. In de afgelopen 4 jaar blijkt er in die toplaag niet zo gek veel veranderd.
Waar je hoopt, verwacht dat we zo langzamerhand richting de 50% zouden kunnen gaan kruipen. Ach, het is 2023, waarom niet? Nee, dat is dus niet aan de hand. We hebben dus geteld bij 16 firma's en dan komen we uit op 1676 partners, hè, mede-eigenaren, aandeelhouders van deze bedrijven. Daarvan zijn dus 360 van de vrouwelijke soort. En ja, dat is eigenlijk best wel ouderwets.
Heel erg weinig.
Ja. Ja.
4 jaar geleden zeiden de meeste van deze kantoren zeiden al tegen jullie, we willen dat die verhoudingen beter worden, dat er dus meer vrouwen in de top komen. Waar zit het hem dan in dat zo langzaam gaat? Wat zeggen zij daarover?
Er zit een aantal, speelt een aantal effecten gewoon even puur een partner wordt benoemd voor langere tijd. Hè. Dus als jij eenmaal benoemd bent, dan kun je zomaar 20, 25 jaar partner zijn. Dus de vernieuwing van die groep is natuurlijk, dat gaat langzaam. Hè. Maar goed, tegelijkertijd, we hebben ook gevraagd, hebben jullie allemaal het charter talent naar de top getekend? Dat dateert alweer van 2008, 15 jaar geleden.
Op 1 jaar. Wat is dat ook alweer?
Nou, dat is een soort, eigenlijk een intentieovereenkomst die bedrijven samen hebben afgesproken om ervoor te zorgen dat de top van de bedrijven diverser worden. Dat begint natuurlijk met man-vrouw verhouding, maar dat gaat ook over andere minderheidsgroeperingen. Nou, en van de 16 firma's die we hebben ondervraagd, hebben 15 dat charter ondertekend, 15 jaar geleden. En je ziet dus eigenlijk dat ze nog steeds niet zijn waar ze zouden willen zijn. En om dat even wat scherper te stellen, in de wetenschap zegt men, op het moment dat jij in je top minimaal 30% vrouwen hebt zitten, liever nog meer, maar dan gaat er echt iets veranderen. Dan gaan vrouwen ook meer zichzelf zijn en je ziet ook nog dat veel vrouwen, als ze omringd zijn door veel mannen, dat ze zich dan assimileren, zoals een van onze experts dat uitlegt. Dan ga je eigenlijk jezelf aanpassen aan het gedrag van mannen en mee in de kleedkamerhumor en andere lolligheden, maar ook in het gedrag natuurlijk überhaupt, wat niet per se... Nou, en dat
bevorderlijk is voor meer diversiteit.
Nee, en de wetenschap zegt ook, als jij een divers samengesteld team hebt, dan is dat ook beter voor jouw output, voor de resultaten die je kunt boeken en uiteindelijk ook voor de omzet en winst van jouw onderneming. Want je hebt meer creativiteit, mensen met een ander perspectief kunnen bijdragen aan innovatie. Zo simpel is het natuurlijk wel. Als je allemaal dezelfde, als je allemaal Joris Polmannetjes op een rij zet, dan gaan wij, we zullen allemaal hetzelfde doen en we vinden elkaar fantastisch. Maar je wil eigenlijk ook hele andere mensen erbij hebben. Die kunnen zeggen, ja, maar heb je hier al aan gedacht? En je kunt het ook zo doen. En dan kom je misschien verder op een ander pad, wat meer brengt dan je misschien van tevoren zou kunnen bedenken.
Gelukkig zijn er ook bedrijven waar het de goede kant op gaat. Bijvoorbeeld bij advocatenkantoor Kennedy van der Laan, een paar kilometer ten noorden van de Zuidas. Daar is bijna 40% van de partners vrouw.
We doen echt hartstikke uitdagende, leuke, grote projecten voor cliënten die ook veelvuldig aan de Zuidas werk wegzetten. Maar we zijn wel van dieren echt wel meer de menselijke maat. Dat is mijn persoonlijke ervaring.
Dit is Quirine Tjenk-Willink. Vroeger werkte ze bij een groot kantoor op de Zuidas, maar sinds 5 jaar is ze partner bij Kennedy van der Laan.
Het kantoor is 31 jaar geleden opgericht door onder andere de naampartner Marion Kennedy. En zij kwam van een voormalig Zuidas kantoor dat inmiddels is opgegaan in een ander kantoor. Maar ze wilde daar heel graag als part-time partner werken en dat lukte niet, want dat was begin jaren 90 niet het bedrijfsmodel van grote advocatuur. En zij heeft toen met 10 andere partners Kennedy van der Laan opgericht. Wat ook al natuurlijk bijzonder was voor die tijd. Maar met name onder de voorwaarde dat zij als partner bij Kennedy part-time kon werken. Die hele cultuur was er dus vanaf begin jaren 90 al opgericht om een ander perspectief te kiezen.
Ja, het beeld is inderdaad dat als je op dat niveau werkt in de advocatuur, dat je dan enorme werkweken draait en eigenlijk nooit helemaal het werk kan neerleggen. Is dat bij jullie dan anders?
Nou ja, het blijft natuurlijk advocatuur. Dat zeg ik eigenlijk ook altijd tegen mensen die komen solliciteren. We hebben uiteindelijk targets, dat zijn jaartargets. Daar moet je natuurlijk aan voldoen, want het bedrijf moet voortbestaan. Dat is natuurlijk voor alle commerciële advocatuurkantoren hetzelfde. Maar die targets zijn aanzienlijk lager dan de targets aan de Zuidas. Dat weet ik ook omdat ik daar zelf heb gewerkt. Dat betekent dat je overall een veel betere, dat is natuurlijk een oordeel dat ik zelf heb, maar in ieder geval een veel ruimere werk-privé-balans hebt.
Maar jij werkt als partner, werk je ook part-time?
Nee, ik werk fulltime, maar er zijn wel aan andere partners bij ons die wel part-time werken. En dat is dus ook een goede mogelijkheid. Daar wordt dus al vanaf het begin in voorzien. Dus mensen doen dat ook al heel lang. Dat zijn overigens niet alleen vrouwen, het zijn ook mannen die part-time werken.
Is die diversiteit ook echt meer diversiteit en meer vrouwen in de top? Is dat een van de redenen waarom jullie model zo is ingericht? Dat die targets lager zijn?
Ik denk dat het bij ons niet zozeer is dat we enorm op zoek zijn naar meer vrouwen. Hè? Want overal in de cultuur zie je wel dat veel vrouwen starten. Maar het is met name gericht natuurlijk op het retentiebeleid. Want je ziet elders bij andere kantoren dat er meer vrouwen uitstromen. En dat Kennedy kennelijk beter lukt om de vrouwen te behouden. Die uiteindelijk doorstromen als partner. Ik denk niet dat het beleid en de targets er echt op gericht zijn om vrouwen aan te trekken. Maar wel om een bepaald type aan te trekken. Of een bepaald soort mensen. Dat een net andere mindset heeft dan de mindset van de mensen die aan de Zuidas werken.
En hoe is die mindset dan anders?
Wat ik zelf merk is dat als je in een bedrijf echt kunt zijn wie je bent. En dat betekent dat je niet allemaal hetzelfde hoeft te zijn. Hè? Dat je andere achtergronden kunt hebben. Dat je andere denkbeelden kunt hebben. Een andere politieke voorkeur. Andere hobby's. Je kunt om heel veel verschillende redenen anders zijn. Je kunt toch in zo'n grote groep zijn wie je bent. Dan ben je op je gemak. En dan ben je dus ook volledig jezelf. En dat is iets wat ik bij Kennedy echt aan heb getroffen. En wat ik ook vind dat het kantoor op een positieve manier zich laat onderscheiden van andere kantoren die ik heb gezien. Ik merk ook dat dat ook jezelf faciliteert in het werk en in je werk goed doen. Niet alleen voor jezelf, maar natuurlijk ook voor cliënten. Want als je ten eerste niet tot aan je nek in de financiële target zit, maar gewoon ruimte hebt om naast echt advieswerk ook de tijd te kunnen nemen om een cliënt beter te leren kennen. En je kunt ook nog volledig jezelf zijn, omdat je daarin gefaciliteerd wordt. Ja, dan voelt ook een cliënt dat. En dat heb ik anders gezien aan de Zuidas, waar partners bijvoorbeeld 2 calls tegelijk deden om hun targets maar te kunnen halen en alle cliënten tegelijk te servicen.
Als je nog op de Zuidas had gewerkt, was je dan ook partner geworden, denk je?
Nee, ik wilde dat niet. Ik was er counsel. Ik vond dat een heel fijne functie. Ik heb er echt een heel goede tijd gehad. Ook hele leuke herinneringen aan. En ik had het niet willen missen. Maar ik wilde heel duidelijk geen partner worden daar. Met name omdat ik heb gezien hoeveel tijd dat kost. En hoe weinig privé tijd voor jezelf je overhoudt.
Om diversiteit op de werkvloer te bevorderen werd vorig jaar een nieuwe regelgeving ingevoerd. De wet ingroeiquotum en streefcijfers. Die schrijft onder meer voor dat de 5000 grootste bedrijven vanaf oktober dit jaar publiekelijk moeten rapporteren over de man-vrouw verhoudingen in de top.
Het idee is, als je dat openbaar maakt, en dat moet wel, dan kun je niet alleen jijzelf, maar ook jouw concurrenten en anderen en journalisten en noem het allemaal op, die kunnen kijken hoe gaat het dan eigenlijk. En het idee is dat dat toch werkt als een soort prikkel, als een stok achter de deur om wel die transformatie in te gaan met z'n allen. Nou, en dat moeten deze bedrijven allemaal gaan doen.
En kijken ze daar met angst en beven naar vooruit?
Nou, dat zullen ze niet hardop zeggen. En wat ook wel blijkt is dat veel van deze organisaties echt al wel de cijfers op orde hebben. Dus ze lijken wel klaar te zijn om dat straks met iedereen te gaan delen. De CER zelf heeft er gemengde gevoelens bij. Als je de beleidsstukken leest, dan zeggen ze ook wel van ja, wij verwachten niet dat nu alles, al die tekorten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar ze hopen toch dat het gaat werken, dat transparantie wel gaat bijdragen aan de transformatie bij de bedrijven.
De wetgeving geldt ook voor andere sectoren. Want de zakelijke dienstverlening is maar één van de sectoren waar die diversiteit achterblijft. Maar in tegenstelling tot in veel andere sectoren speelt één probleem op de Zuidas duidelijk niet. Een tekort aan instroom van vrouwen.
Dat is natuurlijk toch uiteindelijk de grote paradox van de Zuidas. Als je dus kijkt naar die organisatie, zeker bij advocatenkantoren. Het is natuurlijk al langer zo dat de rechtenstudies, dat vrouwen daar heel goed vertegenwoordigd zijn. Er komt dus heel veel talent komt daarvan af. Die gaan dus ook aan de slag op de Zuidas. Dus je ziet vaak, nee, eigenlijk bijna altijd bij die advocatenkantoren, dat er onderaan de piramide, dus de jonge medewerkers, tot wel ook nog wel wat hoger, dan zie je dus dat de vrouwen gewoon in de meerderheid zijn. Maar op het moment dat je gaat kijken naar waar het echt gebeurt, in die partnergroep en bij de besturen, dan zie je ineens een heel ander beeld. En dus er gebeurt iets onderweg. Ergens stroomt dus een bepaalde groep uit, vooral dus vrouwen. En de grote vraag is, wat gebeurt er dan precies? En dan hoor je wel dat veel van de verklaringen zitten dan toch in de sfeer. Ja, het is een complex van factoren. Het is misschien toch niet helemaal je ding. Tot en met vrouwen die aan een gezin beginnen. En misschien dan toch het idee hebben, ja, ik wil me daar toch ook op kunnen focussen. Ik wil niet iemand zei altijd over de 80-urige mallenmolen op de Zuidas. Daar heb je dan, dat wil je dan liever niet. Je wil ook gewoon, je hebt kinderen gekregen, dat is al gelukt. Daar wil je natuurlijk ook tijd mee doorbrengen. Dit geldt overigens ook in toenemende mate voor mannen.
Nou precies, want dat is wel iets wat je vaak ziet. Uit onderzoeken blijkt dat die jonge werkenden, die willen sowieso een betere balans. Ja. Ongeacht of ze nou man of vrouw zijn. Die denken van ja, toedeledoki, 80-uurige werkweek.
Het roept wel de vraag op zeg maar zoals deze kantoren nu zijn gestructureerd met zo'n partnergroep, een gedeeld eigenaarschap. Hè, als het ultieme doel voor een jonge advocaat of accountant of adviseur. De vraag is of dit een houdbaar systeem is. Of dat dit voor jonge mensen op de langere termijn aantrekkelijk is om het zo te doen. Zo'n upper-out systeem met als einddoel een partner van zo'n groot kantoor. Ik heb de indruk dat dat wel dat die groepen aan het vergrijzen zijn en dat er ja, dat de jonge mensen dat die ambitie eigenlijk niet meer zo hebben als bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden nog wel het geval leek te zijn. Ik heb daar geen harde cijfers van, maar dat is wel de indruk die je krijgt als je dus met mensen spreekt op de Zuidas en de experts die we erover hebben gesproken, dat daar iets aan het veranderen is. En misschien is dat helemaal nog zo gek, nog niet, hè? Want die partnergroep, een van de redenen dat mensen het graag willen worden, is dat je dan heel riant beloond wordt voor je werkzaamheden. Je deelt in de winst. Daar zit natuurlijk toch een prikkel in. Als deze mensen de beslissingen maken, dan willen ze gewoon, en dat is ergens heel menselijk natuurlijk, dan willen ze zoveel mogelijk geld verdienen. En die zien ze ook een beetje als een beloning voor de jaren dat ze als jonge advocaat als jij zijn afgebeuld daar in die torens. Ben je eindelijk partner, dan wil je cashen. Maar deze mensen maken dan vervolgens met die prikkel wel de dienst uit. En dat is misschien niet altijd het beste systeem. Tegenwoordig wil je misschien ook wel anders kijken naar de wereld.
Dat hele model zoals het nu is georganiseerd, dat vertaalt zich ook wel een beetje naar het verdienmodel van dit soort kantoren. Die uurtarieven zijn natuurlijk ook heel erg hoog.
Ja, er zijn inmiddels al kantoren die durven 1.000 euro per uur te vragen. Dat is heel veel geld. En dan kun je je natuurlijk voorstellen dat een klant ook zegt, nou, ik wil daarvoor inderdaad dan wel de beste mensen hebben. En dan wil ik ook 's avonds en 's nachts kunnen bellen als het mij uitkomt. Want ik vind als ik dat betaal, dan is beschikbaarheid en talent, dat is toch het minste wat ik dan kan vragen. Zo zie je dus dat een cultuur met zich meebrengt die eigenlijk van jou eist als jonge medewerker dat jij al permanent beschikbaar bent. En dat gaat eigenlijk maar door tot in de top.
Ja. En als je dat niet wil, dan moet je misschien wat aan dat uurtarief doen.
Ja, of, en dat gebeurt nu, als je dat niet wil, dan ga je maar weg. Dan zoeken we wel een andere gek die voor dat geld 's nachts in bed gebeld wil worden.
Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. In onze app vind je al het nieuws over het bedrijfsleven, diversiteit en ook de mooie webspecial van Joris en Lisa. Ik ben te vinden op Twitter, @Elfanie. En je kunt ook altijd een mail sturen naar podcast@fd.nl. We vinden het erg leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze aflevering waren in handen van Anna de Haas, Hilda Bijboer en van mij. Muziek komt van Visionair Ordinair. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
Beleggen is razend populair. Maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial Power to you.